Ik denk dat ik de meest depressieve geluksexpert ben. Maar ik denk dat dat ook de reden is waarom ik kan zeggen, volgens mij heb ik wat te delen en volgens mij heb ik wat te vertellen. Want juist het omarmen van die paradox en die complexiteit van het leven, dat het niet altijd oké is en dat het niet altijd makkelijk is en altijd de roze geur en maneschijn is. Juist het omarmen daarvan zorgt voor geluk.
Hi, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud.
In deze aflevering ga ik in gesprek met Asha Lalai. Asha vertegenwoordigt in Nederland de internationale Action for Happiness beweging. Op haar LinkedIn profiel staat: Titles don't mean anything. That's why I removed mine. Maar als ze dan toch een titel zou moeten krijgen, dan is het die van geluksexpert. Ik heb nog niet eerder iemand ontmoet die met zoveel passie en kwetsbaarheid spreekt over geluk als Asha. Ik praat met Asha onder andere over haar persoonlijke definitie van geluk, of geluk iets is wat je kan trainen, en de relatie tussen jezelf zijn en geluk.
Ben jij blij met Potentieel Goud? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Of deel de podcast met de mensen om je heen. Jouw enthousiasme is de mooiste reclame voor Potentieel Goud. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud.
Asha, van harte welkom in Potentieel Goud. Asha Lalai.
Dank je wel.
Asha, jij bent al van jongs af aan gefascineerd door geluk. Kun je nog herinneren wanneer dat ontstond?
Van jongs af aan? Ja, dat klinkt alsof ik al heel erg oud ben, hè? Dus ik kan me niet het specifieke moment herinneren, maar ik kan me wel een soort van fase in mijn leven herinneren. En dat is eigenlijk dat is de fase dat ik nog maar een heel klein meisje ben. Tussen de 4 en de 7 jaar. En ik kijk naar mijn vader. En dan moet je weten dat mijn vader is opgegroeid in een kinderhuis in Suriname. Hij heeft daar ontzettend veel meegekregen. Maar wat hij daar niet heeft meegekregen is liefde. Wat heb ik nodig om gelukkig te zijn als ik dat niet direct bij een ander vandaan kan halen?
Ja, dus je kwam eigenlijk al op hele jonge leeftijd voor die vraag te staan.
Ja.
Wat heb je daarin vervolgens ontdekt?
Ja, het is een enorme reis. En die reis, ik ben nu 47 en ik moet zeggen dat die reis nog steeds gaande is. Dus in de loop der jaren heb ik ontdekt, ik heb heel veel gelezen, gestudeerd, veel teachers ontmoet vanuit de wetenschap, vanuit de spiritualiteit. Verschillende perspectieven op het thema geluk. Geluk is subjectief, geluk is een gevoel. Weet je, er is zoveel over te zeggen. Wat ik uit al die verhalen heb meegekregen, is dat geluk sowieso aanwezig is in ons. De rode draad in alle verhalen, wie je ook ontmoet en wie je ook spreekt, ze leggen allemaal ergens in het gesprek hun hand op het hart. En dat vond ik zo fascinerend.
Het zit al in je.
Iedereen doet op een gegeven moment zijn hand op het hart. En dat heeft mij doen beseffen, waarom doen mensen dat? Wat zit daar dan? En die reis naar wat zit daar in het hart, ja, die reis heeft mij daadwerkelijk gegrepen. En ik denk dat dat een moment is geweest waarop ik dacht, dat geluk, dat zit dus in ons. Dat heeft iets met het hart te maken. Dus laat ik dat nou eens verder gaan onderzoeken.
Ja, het is fascinerend. Laten we straks ook even kijken of we daar nog op terug kunnen komen. Ook welke plek het hart daarin inneemt. Maar ja, je krijgt deze vraag waarschijnlijk heel vaker. Maar is geluk te definiëren? Is er iets te zeggen over wat geluk precies is?
Nou, er zijn heel veel definities van geluk. En ik moet zeggen, ik kan me bijna in iedere definitie kan ik mij wel vinden. Omdat het geluk zo'n breed scala is. Wat ik heel erg leuk vind om te doen, is om al die verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. En ik vertel wel eens, zie geluk even als een briljant. Een briljant wat uit verschillende facetten bestaat. En als we ieder perspectief zien als één facet, hoe mooi is het wanneer we al die verschillende perspectieven, al die verschillende facetten bij elkaar kunnen brengen en kunnen zeggen, aha, dat zou nog wel eens geluk kunnen zijn. Dus al die verschillende definities, ik omarm ze allemaal. En daardoor krijg ik steeds meer zicht op wat geluk is. Ik heb daar zelf niet een 100% heldere definitie op. En ik ben ook niet bezig om het te definiëren, want voor mij gaat het dan naar de definitie in het hoofd. Ik ben veel meer bezig met het ervaren, het voelen en het zijn. Het zijn, gelukkig zijn, vind ik belangrijker dan daar een juiste definitie aan kunnen koppelen.
Ja, ja, en je zei net al, je bent al best heel lang bezig met het thema. Wat zijn nou dingen die je in die soort van ontdekkings- en zoektocht zelf hebt ontdekt? Dus wat zijn nou zaken die je de afgelopen periode in die ontdekkingstocht naar geluk voor jezelf hebt vastgesteld?
Voor mij persoonlijk was gelukkig zijn heel erg gekoppeld aan mezelf durven zijn. En dat klinkt heel eenvoudig. Mezelf zijn, jezelf zijn. Maar dat was, dat is een hele journey. En voor mij persoonlijk is gelukkig zijn vrij zijn in wie ik ben. Vrij zijn in mijn denken, in mijn doen, in mijn handelen. Daar is geluk voor mij heel erg aan gekoppeld. Dus dat is wat ik daar persoonlijk heb uitgehaald. Vrij zijn in wie je bent.
Ja. Hoe geef je dat een vorm?
Oh, dat is zo'n moeilijke vraag. Hoe geef je dat vorm? Het begint met de vraag aan jezelf stellen. Wie ben ik? Als je het hebt over jezelf zijn, wie is dat dan? Heel vaak denken we, nou, we zijn misschien wel het product van onze ouders. Of we zijn het product van onze omgeving. We zijn onze titel, of we zijn onze opleiding, of we zijn onze functie, en zo on. Maar als dat allemaal wegvalt, besta je dan niet meer? Uiteindelijk kwam ik op een definitie van mijn zelf zijn. En dat is de definitie die ik ergens heb gelezen over de waarheid.
Mm-hmm.
En de waarheid is eeuwig, eenduidig en onveranderbaar. En ik ben daarna gaan kijken en gaan zoeken in mijzelf, wat is nou eeuwig, eenduidig en onveranderbaar? En kan ik dat zijn? Niet dat ik een eeuwig leven moet hebben, maar kan ik zo authentiek zijn dat het eeuwig, onveranderbaar en eenduidig is?
Mm.
Alles wat ik doe, zeg, spiegel ik die waarde, eeuwig, onveranderbaar, eenduidig. Ik denk dat dat voor mij heel erg dichtbij jezelf zijn komt.
En kun je dan ook iets zeggen over de relatie tussen jezelf zijn en geluk?
Ja, de relatie, voor mij persoonlijk is jezelf zijn het geluk. Er was ook een tijd dat ik wat minder gelukkig was. En dat was ook de tijd waar ik worstelde met mijzelf zijn. Omdat ik dacht dat ik anders moest zijn.
Er werd een andere Asja gevraagd dan jij kon geven? Ja. Wat had je bedoeld?
Mensen hebben daar een bepaald beeld bij. Ik weet nog, kijk, als je met geluk bezig bent, vragen mensen altijd, hoe gelukkig ben je dan zelf?
Wat antwoordde je dan?
Dan zeg ik, wil je het echt weten? En dan kijken ze je aan en sommige mensen willen het dan echt weten. En andere mensen denken, nou, nee, laat maar. Want het kan wel eens een heel serieus gesprek gaan worden. En niet iedereen staat open voor zo'n zwaar, diepgaand gesprek over dit thema. Maar ook wel eens op het podium dat mensen tegen mij zeggen, jij moet vast de meest gelukkigste of de gelukkigste vrouw ter wereld zijn. En dan zeg ik, als je mij echt zou kennen, zou je weten dat dat niet zo is. Ik denk dat ik de meest depressieve geluksexpert ben. Maar ik denk dat dat ook de reden is waarom ik kan zeggen, volgens mij heb ik wat te delen en volgens mij heb ik wat te vertellen. Want juist het omarmen van die paradox en die complexiteit van het leven, dat het niet altijd oké is en dat het niet altijd makkelijk is en altijd de roze geur en maneschijn is. Juist het omarmen daarvan zorgt voor geluk. Dus juist het omarmen ook van mijn depressieve momenten, mijn donkere dagen. Zoals ik er naar kijk, denk ik dat wij eerst dat stukje mogen doorlopen, doorvoelen, overleven soms, voordat we naar buiten toe kunnen treden en zeggen, en nu kan ik bijdragen. Dus kan je bijdragen aan een gelukkige wereld, wanneer je interne wereld eigenlijk nog ruist?
En is die ruis er ook niet altijd? Dus is er een moment dat je kunt zeggen, nu ben ik soort van klaar om bij te gaan dragen aan de wereld?
Nou, kijk, de ruis is er altijd. Alleen de ruis leidt niet meer. Ik heb een anker in mijzelf gevonden waar ik me aan vasthoud op het moment dat het gaat stormen.
En hoe heb je dat gedaan? Want je zei net, ik merkte dat er in een bepaalde periode voor jouw gevoel iemand anders werd gevraagd dan jij kon geven. Hoe heb je vervolgens ook die tocht voor jezelf gemaakt? Dus hoe ben je dan tot dat anker in jezelf gekomen?
Ik heb ergens een keer gelezen en die dame zei het zo mooi. Die zei, als je denkt dat er iets mis is met jou, bekijk het dan eens vanuit een ander perspectief en zeg tegen jezelf, er is iets mis. Maar laat dat met mij gewoon eens even weg. Dus wat ik ben gaan doen is, ik ben mezelf gaan afpellen en gaan losweken van alle lagen, als het ware.
Hoe doe je dat?
Oh, dat is heel hard werken. Voor mij heel veel stilte. Heel veel gesprekken. Ook met jezelf. En compleet eerlijk en naakt durven te zijn. Mm. Compleet eerlijk durven te zijn.
Kun je zeggen dat er voor die tocht naar jezelf, dat daar een soort van bepaalde elementen zijn die altijd werken? Dit werkte voor jou. Kun je ook zeggen dat dat ook voor anderen zo is? Of verschilt het echt per persoon?
Kijk, ik kan alleen voor mezelf praten. Maar de mensen die ik ontmoet, ook de teachers die mij hebben begeleid hierin, iedereen heeft het over stilte. Iedereen praat over slow down. Hoe kunnen we onszelf tot het ritme brengen van de natuur? Terug. Zachter. In een wereld waar alles sneller en harder gaat, is het juist de bedoeling dat we teruggaan, zachter gaan. Dus het is een soort van tegengestelde beweging wat je gaat maken. Je kiest ervoor om niet meer mee te gaan in de rush. Je kiest voor stilte. Je kiest. Ja, mensen zeggen wel van, goh, is het dan niet eenzaam? Nee, het is geen eenzaamheid. Stilte is niet eenzaam zijn. Stilte, maar ook de stilte om te kunnen luisteren naar wat er eigenlijk in jou speelt. Stilte om ook dat gesprek met jezelf aan te durven te gaan. Ik denk dat heel weinig mensen daar echt de tijd voor nemen.
Mm. En waarom is dat zo, denk je?
De waan van de dag. Ik noem het de gecreëerde hyperrealiteiten, waar we met z'n allen in een één grote wedstrijd zitten. Mensen wel weten wat belangrijk is in het leven, maar ook de druk voelen om te moeten presteren en nog niet goed realiseren dat het niet of het een of het ander is. Mm. Dat het en-en kan zijn.
Ja. En weet je, wat mij vaak opvalt is dat veel mensen iets moeten meemaken in hun leven. Dus dan een soort van eerste berg over moeten zijn. En dan tegen zichzelf aanlopen of iets meemaken. En dan heel veel aandacht gaan geven aan dat stilstaan, die stilte opzoeken. Maar ook heel erg een soort van verlegen zijn met, ja, maar waar moet ik dan beginnen? En dan vaak gaan kijken, wat doen anderen? Wat zijn de ochtend- en de avondroutines van anderen? Wat kan ik gaan kopiëren? Wat denk ik ook soms heel goed is, hè? Maar wat er misschien ook voor zorgt dat je weggaat bij jezelf. Dus dat je vooral gaat kijken, wat helpt een ander om bij zichzelf te komen en wat kan mij dus ook helpen? Dus hoe creëer je ook iets wat echt van jou is?
Ja, ik denk dat je creëert dat door sowieso te doen wat op dat moment bij jou past. Vanuit de positieve psychologie zijn er verschillende ingrediënten waarvan we zeggen, dit draagt bij tot een gelukkiger leven. En dan kan je bovenaan het rijtje beginnen. Maar als dat helemaal nog niet bij je past, dan zeg ik, begin daar dan gewoon niet. Mm. Begin daar waar jij de meeste aansluiting voelt. En ik herken dat met dat mensen zeggen, moeten we eerst een soort van situatie in ons leven ervaren waar we wat we heel moeilijk hebben. Hè, ziek worden of verlies ervaren en zo om. Of kunnen we gewoon nu al stappen in de nieuwe realiteit? En ik moet zeggen, volgens mij is het gewoon en-en.
Mm.
Ik denk niet dat we allemaal een trauma nodig hebben om te kunnen veranderen. Maar ik geloof wel, er is een heel mooi boek. Dat heet Yoga and the Dark Night of the Soul. Ik denk dat wij allemaal die Dark Night of the Soul ervaren in ons leven. En dat kan in heel veel verschillende vormen. En in mijn leven, ik heb verschillende Dark Nights gehad.
Mm.
En ik zie het allemaal als een cadeautje. Bijna de, ik zei al, als ik een boek zou schrijven, zou ik zeggen The Gift of the Dark Night of the Soul.
Mm.
Omdat het allemaal prachtige cadeautjes zijn als je ervoor kiest om er op die manier naar te willen kijken.
Ja. Ik hoor jou heel erg nadrukkelijk zeggen, geluk start met jezelf af te pellen en te ontdekken wie je in de kern bent. En van daaruit ook te proberen om te onderzoeken van wat is er altijd, wat is eeuwig, onveranderbaar. Dus geluk is niet een soort van continu staat van happy, blij met jezelf, blij met de wereld. Maar wat is het dan wel?
Nou, geluk is voor mij in die zin wel een staat van zijn. Hè? Geluk mm-hmm. is dat anker in mijzelf. Wil alleen niet zeggen dat ik er altijd bij kan. Er zijn ook momenten waarop ik daar niet bij kan. En waarop ik denk van, ik weet dat geluk mijn anker is. Ik weet dat geluk mijn staat is. En toch voel ik me even niet zo. En dat is helemaal oké. Wanneer je dus realiseert dat geluk geen emotie is. Dus ik kan dat scheiden van elkaar. Dan denk ik, oh ja, mijn staat is geluk. Mijn anker is geluk. Maar mijn emotie is nu gewoon even, ik ben gewoon nu even boos. En dat mag ik ook zijn. Dat mag er ook zijn. Maar mijn boosheid is niet mijn identiteit. Ik ervaar boosheid, maar ik ben dat dus niet.
Nee. Dus geluk is dicht bij jouw anker blijven. En je realiseren dat sommige momenten dat je ergens boos over bent, die kunnen er zijn. Maar dat doet niets af aan het anker dat er altijd is.
Juist.
Ja, ja. En veel mensen zijn heel erg bezig met die zoektocht naar geluk. Die kom jij ook tegen in je werk natuurlijk. Ja. Kun je geluk ook trainen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je geluk kan versterken. Ja, je leest dat je geluk kan trainen als een spier. Hè? Er zijn zeker dingen die je kan doen om geluk te trainen en geluk te versterken. Ik ben er alleen voorzichtig mee. Omdat ik weet hoe het is om op een donkere plek te zijn. En als je op een donkere plek bent, dan kunnen mensen tegen je zeggen, weet je wat jij moet doen? Je moet lekker gaan bewegen. Of weet je wat jij moet doen? Je moet iemand anders eens diep in de ogen aankijken. Of ga eens knuffelen. Weet je, ze komen met allerlei mooie tips waarmee je geluk kan versterken en geluk kan trainen. Maar ik kan je één ding zeggen. Als je daar bent, dan doe je dat niet. Dan kan je daar niet. Je voelt je dood van binnen.
Ja.
Dus je hebt helemaal geen zin om iemand anders in de ogen te kijken. Je hebt helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Je wil niet bewegen. Dus ik ben heel voorzichtig met zeggen, je kan geluk trainen en iedereen kan dat ervaren. Omdat ik weet hoe het is om op die donkere plek te zijn.
Ja. Ja.
Dus tegen die mensen zeg ik niet, weet je wat jij moet doen? Nee. Jij moest je eens even goed realiseren dat geluk maakbaar is.
Nee, wat zeg je wel?
Wat ik tegen ze zeg is, wil je met mij delen wat er in jou leeft?
Wat gebeurt er dan?
Dan voelen ze zich gezien en gehoord en begrepen. Ze hoeven niet te veranderen. Ze mogen zijn wie ze zijn. En dan ontstaat er vertrouwen en ontstaat een basis. En vanuit dat stukje vertrouwen willen ze misschien eerst zien ze een eerstvolgende stap.
Ja, en als je in die, ik vind het een mooi woord, hè, die hyperrealiteit zit, hè, dus dat is ook die waan van die dag, dan is volgens mij ook wel een soort van eerste vraag van hoe zorg je er ook voor dat je ook stilstaat? Hè? Dus dat je jezelf ook uit die hyperrealiteit kunt trekken. Jij neemt daar heel bewust je tijd voor. Je komt ook bij veel organisaties die natuurlijk juist midden in die hyperrealiteit staan. Hoe zorg je er ook in organisaties voor dat er ook aandacht is voor geluk, ook voor, hey, wat geeft mij ook geluk in het werk wat ik doe?
Nou, ik heb het genoegen om, kijk, ik hoef er niet voor te zorgen dat zij dat belangrijk gaan vinden. De organisaties die mij benaderen, dat zijn organisaties die, waar vaak een leider erachter is gekomen wat het effect is van stilte.
Mm.
Wat het effect is van, nou, de thema's die bijdragen aan het geluk. Vaak is er iemand in de organisatie die dat al heeft ervaren in zijn persoonlijke leven. En die zegt, misschien moeten we dat dus ook meenemen naar het werk. Misschien kan ik daar wat mee in mijn team. Maar hoe ga ik dat doen? Deze mensen die komen vaak dan als, kan jij mij helpen? Dat is dan vaak de vraag, hè? Als, kan je mij helpen om mijn team gelukkiger te maken?
Mooie vraag.
Dat is toch een superleuke vraag.
En dan zeg je, nou, daar heb ik een stappenplan voor.
En dan zeg ik, en om eerlijk te zijn, zeg ik, nee, ik kan jou daar niet bij helpen. Maar ik kan je wel helpen, ik kan wel mensen helpen zichzelf te helpen. Dat kan ik wel.
Ja, ja. En de vraag is natuurlijk ook altijd, ik weet niet waar je naar kijkt, maar er is natuurlijk altijd veel discussie over de plek van geluk in werk. Hè? Dus er zijn stromingen die zeggen, weet je, we zijn geen organisatie om mensen gelukkig te maken. Hè? Dus ja. Jij zegt wel, veel van de mensen die ik ontmoet, die hebben al vastgesteld dat geluk bijdraagt aan een effectiever en betere organisatie.
Ja.
En dus die komen bij jou met die vraag, kun je mij helpen dat team gelukkiger te maken? Nou, dat ligt natuurlijk, wat je zelf ook zegt, vooral in die mensen zelf. Maar hoe kun je wel ondersteunen? Wat doe je wel?
Kijk, je wordt uitgenodigd om bij een organisatie te komen en iets, bijvoorbeeld een workshop of een training te geven over geluk. Nou, dat maakt ze hun nieuwsgierig. En dan zeggen, goh, kun je ons helpen om ons team gelukkiger te maken? En dan ga je daarmee aan de slag. En dan ga je eerst met hun op zoek naar wat is nou geluk en waarom willen jullie hier eigenlijk mee aan, Mm. Waarom is werkgeluk voor jullie belangrijk? We lezen daar iets over. We lezen over al die voordelen. En kan je iets vertellen over die benefits van happiness at work of geluk op het werk? Natuurlijk, die rijtjes die heb ik in mijn hoofd gestampt. En dat kan ik je wel vertellen. En iedereen snapt dat ook. Hè? Iedereen zegt, natuurlijk, dit is de ROI van geluk op het werk. Mensen ervaren minder stress. Mensen ervaren meer veerkracht. Ze zijn innovatiever, creatiever en zo. Dus het is een heel makkelijke en hele snelle ROI om te zeggen, het loont dus om te investeren in het geluk van je mensen. Dit is wat er aan de voorkant gebeurt. Maar als ik eerlijk ben, tijdens het traject, niemand heeft het meer over deze cijfers. Het mooiste cadeau wat iemand ooit tegen mij heeft gezegd, is dat, en dit was de CEO, die zei tegen mij, Asja, ik wil je bedanken dat ik mee mag doen met dit programma. En hij zegt tegen mij, ik was aan de voorkant heel erg bezig met de ROI. En de benefits of happiness to work. Maar dit programma heeft mij geholpen om een mooie mens te worden.
Heel mooi. Schitterend.
En ik werd gewoon emotioneel. Want ik merkte aan mezelf, dit is wat ik dus doe. Dit is wat dit programma doet. Je kan mensen helpen om een mooier mens te worden. Zichzelf te worden. Op dat level kan je het verschil maken.
Ja. Als je nu met teams werkt, wat zie je dan in die teams gebeuren die met jou aan de slag gaan? Als je schetst al het compliment van de CEO.
Ja.
Maar gaan ze ook op een andere manier met elkaar werken?
Het is echt heel erg verschillend. Sommige teams zie ik echt enorme stappen maken. Maar sommige teams zie ik ook eigenlijk dat ze dezelfde dingen blijven doen. Kijk, ik kan niet trekken aan mensen. Ik kan delen, ik kan geven, ik kan zaaien. Maar ik ga niet over wanneer ontkiemt dat zaadje nou in jou. Hè? Dus wanneer ga jij nou iets zien en niet alleen maar zien, maar wanneer durf je daar ook naar te handelen? Wanneer durf je dat ook te integreren in je leven? Daar ga ik niet over. Dus soms ben ik bij een organisatie en zie je wel de potentie, maar zetten ze die potentie nog steeds niet in?
Nee.
En soms ben je bij organisaties en zie je de potentie, groeit de potentie en zie je ook wat het resultaat daarvan is. En soms is dat ook wel eens een beetje frustrerend, hè? Dat je denkt, wat verdikken me, er is zoveel potentie, waarom doe je er nou niks mee? En wil je heel graag eigenlijk een beetje meer trekken of een beetje meer duwen?
Zou je
duwen?
Dan wel iets meer aan de knoppen willen zitten?
Oh, dat zou ik zo graag willen.
Stel dan, hè, als jij dat je die ruimte zou krijgen, dus je zou inderdaad aan de knoppen zitten van een willekeurig bedrijf of je ideale bedrijf mogen vormgeven. Van, ziet dat bedrijf er heel erg anders uit dan veel bedrijven op dit moment? Dus zijn er heel ander soort gesprekken die je daar zou willen laten voeren in teams, tussen mensen? Wat zou je doen als jij alle ruimte kreeg?
Ja, dan zou ik heel erg veel investeren in communicatie, verbinding, authenticiteit, autonomie. Dat soort thema's. daar zou ik heel veel tijd aan besteden.
Ja.
Vanmorgen zei iemand iets heel moois tegen mij. We kennen allemaal wel de spreuk, hè? Wat aandacht geeft, groeit. En deze jongen, Dimitri, zei tegen mij, dat is zo waar, maar ik zou er iets op willen aanvullen. Ik zei, nou, alsjeblieft, vul aan. En toen zei hij, wat aandacht geeft, groeit. Wat je negeert, woekert. En in veel organisaties wordt heel veel negeerd. En wat je negeert, woekert. Dat wordt onkruid. Waardoor dat wat je aandacht, dat wat wil bloeien, eigenlijk niet kan bloeien en niet kan, hè, sterker kan worden in je organisatie.
Heb je een voorbeeld van wat nog wel best in veel organisaties genegeerd wordt?
Ja, ik denk mensen worden genegeerd. Emoties worden genegeerd. Veiligheid wordt genegeerd. Nou, ik zeg het nu wel heel hard, maar ja, dan kom je bij een organisatie en je ziet gewoon dat mensen zich niet veilig voelen. Hoe kunnen we het praten over gelukkig zijn al in een omgeving waar je niet veilig voelt?
Ja. En moeten we daarvoor ons economisch model in het land waarin we leven, Nederland, ook gaan aanpassen? Zijn er ook dingen? Volgens mij heb je ooit wel eens gezegd, ik zou wel minister van geluk willen zijn.
Ja, dat heb ik een keer geroepen.
Ja, ik volg alles. Maar hebben we iets te veranderen op zeg maar het niveau van onze maatschappij, samenleving?
Ja, zeker. Kijk, ik ben geen econoom. Verder van dat. Maar ik word wel verdrietig wanneer ik dus in de rapportages lees dat Nederland economisch enorme welvaart.
Enorm.
En daardoor doen we mee in de top 10 van de wereld. Als we dieper gaan kijken in die onderzoeken en we zien dat we bijvoorbeeld als het gaat om connectie of relaties niet in de top 10 voorkomen, dan vind ik dat armoede. Dan vind ik dat echt armoede. Omdat connectie zo'n belangrijke voorwaarde is om te kunnen thriven. Hè? Dus om te kunnen bloeien, om te kunnen groeien.
Mm.
Als je mensen, als je burgers, als je citizens dat ervaren in hun leven, dan kan een economie met een veel sterker fundament groeien.
En welke ingrediënten heeft onze economie dan voor jouw gevoel nodig om die aandacht er wel aan te gaan geven? Dus wat moet er dan gebeuren?
Ja, meer aandacht voor well-being. Zoals Nieuw-Zeeland dat zo mooi doet. Mm. Waarbij nu heel de cognitieve ontwikkeling zo belangrijk is. Laten we ook alsjeblieft aandacht hebben voor emotionele ontwikkeling. Meer aandacht voor intuïtie, meer aandacht voor gevoel. Ja, kinderen in India leren, wat is gevoel, wat is intuïtie, wat is vergeving? Nou, we hadden het er vanmorgen al over.
Mm-hmm.
Hier in Nederland leren wij dat eigenlijk niet op school.
Ja, en ik denk zelf ook in wat jij schetst van ook hierbij loop je soms het risico in een soort van oplossingen carousel te schieten. Hè? Dus een soort van wat jij zelf ook aan de start zei. Weet je wat jij moet doen? En ik merk ook dat op dit moment er natuurlijk ook heel veel mensen allerlei ideeën en beelden hebben over hoe we die samenleving anders zouden kunnen vormgeven. Maar waar ik zelf soms ook wat zoekend in ben, is hoe creëer je ook gewoon meer ruimte voor stilte bijvoorbeeld? Is dat iets wat je echt al op zeg maar economisch of samenlevingsniveau kunt inrichten? Ik weet niet hoe Nieuw-Zeeland dat doet. Je zegt, die zijn al heel goed bezig met well-being. Hebben die bepaalde programma's op landelijk niveau ingericht? Dat iedereen met z'n allen aan het mediteren is of andere zaken waar ze collectief anders in zijn dan wij?
Dat durf ik niet zo te zeggen. Kijk, wat ik wel weet is dat de prime minister daar zegt, we maken daar budget voor vrij.
Mm.
En op het moment dat je daar budget voor vrij maakt, zeg je eigenlijk al, het heeft prioriteit op mijn politieke agenda. Nou, doordat je ergens een prioriteit aan geeft, maak je daar al tijd voor. En ik denk dat wij daar nog te weinig prioriteit aan geven. Wij geven te weinig prioriteit aan stilte. We geven te weinig prioriteit aan ontdekken, aan die ontdekkingsreis. Wie we zijn, wat we daadwerkelijk belangrijk vinden en zo on. En we wachten daarmee totdat we ergens uitgebrand aankomen. Of uitgeblust ergens aankomen en denken, oh, waar ben ik nou eigenlijk en wilde ik hier eigenlijk wel uitkomen in mijn leven? We draven door totdat we uitgeblust aankomen op een plek waar we niet willen zijn.
Ja.
Om dan vervolgens te zeggen,
het moet anders.
Laten we het nu anders gaan doen.
Ja, precies. Ja, en dat is, Ik vind het zo fascinerend. En dat, ik heb natuurlijk nu al best wel veel mensen gesproken. Ook al ben ik nog niet zo lang begonnen met de podcast. En veel mensen geven dat ook aan. Van ja, ik zou zo graag willen dat het ons lukt om eerder dan het moment dat we struikelen of ergens tegenaan te lopen. Of je nou vanuit het perspectief van geluk, gezondheid, spiritualiteit kijkt naar zoektocht naar jezelf. Maar daar is niet één antwoord op natuurlijk.
Dat nee, is... maar ik denk wel heel vaak dat ik, dan ontmoet ik mensen of ik ontmoet teachers. En dan denk ik, oh, had ik jou maar als leerkracht gehad op school.
En wat kenmerkt hen? Dus wat kenmerkt de teachers die jij hebt ontmoet in de inspiratie die ze jou geven?
Wat hun kenmerkt is dat het zijn allemaal teachers die leven wat ze teachen. En dat vind ik wel, dat is voor mij persoonlijk wat ook altijd wat ik zoek. Ik zoek naar mensen die leven, voorleven wat ze delen. Ze leven het voor, niet omdat ze geboren zijn met al die, hoe ze dat moeten voorleven. Maar doordat ze het zelf hebben beleefd en doorleefd en overleefd, waardoor ze het nu kunnen voorleven. Mm.
Ik denk dat er ook best wel mensen naar de podcast luisteren. Denken, hey, een teacher, wat is dat concreet? Kun je dat voor jezelf
schetsen? Oh, dat is een goede vraag. Ja, een teacher is voor mij een leraar. Een leraar die je begeleidt op je weg, op je pad, op je journey. En ik vind het persoonlijk heel erg leuk om heel veel verschillende teachers te ontmoeten. Mm-hmm. Dus ik heb spirituele teachers, maar ik heb ook teachers die heel erg vanuit een wetenschappelijke hoek komen. Teachers die heel erg over het hart gaan of over energie. Maar ook teachers die gewoon gaan over resultaten behalen en performance. En daarin balanceren. Want ja, je hebt beide vleugels nodig, zeg ik altijd. Hè? Je hebt beide vleugels nodig om te kunnen vliegen. Mm. Ik geloof heel erg dat wij dus als je als één systeem holistisch naar jezelf kijkt. Dat je dus op verschillende dimensies groeit. En op verschillende dimensies wil ik mij persoonlijk ontwikkelen. Zonder de nadruk te leggen op een van de dimensies. Ik heb 8 jaar les gehad van professor Paul de Blot.
Fantastisch. Helaas niet meer onder ons.
Maar... Helaas niet meer onder ons. Maar ik, 8 jaar lang zeg ik altijd, ik heb 8 jaar lang zijn tas gedragen. Een super spirituele teacher. Hè? Op Nijenrode, business spiritualiteit. En, maar niet alleen spiritueel. Zijn verhalen hebben mijn hart geraakt. Zijn spirituele kennis heeft mij enorm doen groeien. Maar hij had ook als professor een enorme teacher als het gaat om ratio en de brug slaan. Mm. Ja, daar heb ik ontzettend veel, van geleerd.
Ik vind het zo mooi dat je ook zegt van zoek daarin ook naar een soort van evenwicht. En wat ik ook nog wel eens merk in mensen die ik ontmoet, dat ze soms ook de vraag stellen, ja, hoe vind ik ze dan? Hè? Dus, of komen ze op je pad? Hè? Dus, hoe zorg je ook dat die variatie er is? Hè? Dus hoe pak je dat goed aan? Want dat is voor jou ook heel belangrijk geweest in je levenspad.
Ja.
Je hebt ze om je heen verzameld.
Dat is ook, ja, dat heeft ook weer te maken met ontdekken wie je bent en waar je staat. En daar kan je allerlei gesprekken voor voeren, testjes voor doen enzovoort. En op een gegeven moment deed ik ook dat soort testjes. En ik ben gecertificeerd in dat soort testjes. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ik vind eigenlijk dat ik een beetje een eenzijdig profiel heb. Ik ben een visionair en creatief. En toen dacht ik, ja, dat is wel heel erg leuk om daar heel goed in te zijn. Maar kijk, je ziet het hier in mijn kamer ook. Hè? Zie je die regenboogjes? Die komen van de kristal.
Ja.
En het was die regenboog van de kristal wat me deed beseffen. Het palet aan al die verschillende kleuren maakt dat die regenboog zo fascinerend is. Dus ik dacht, ik wil ook een regenboog zijn. Ik wil een palet verzamelen in mezelf van al die verschillende kleuren. Dus hoe ontwikkel ik groen? Als we het even over kleuren. Hè? Hoe ontwikkel ik dat paars? Hoe ontwikkel ik dat rode? En sommige kleuren zijn al heel erg natuurlijk en vanzelf. Maar ik wil het andere ook heel graag ontwikkelen om een rijker mens te worden. En op het moment dat je eigenlijk al zegt, je ziet het en je zegt, oh, dat wil ik eigenlijk ook graag gaan leren. Ja, ik weet niet hoe het werkt, maar dan komt het ook naar je toe. Dan ga je die mensen ook ontmoeten. Maar je moet wel, het begint met het zien, het willen en zeggen, ik sta open en ik wil het ontdekken.
Ja, dus je zegt, het start echt zeg maar bij je eigen wens om hen te ontmoeten, daar te komen en ook die veelkleurigheid aan te gaan. En daarna is het een combinatie van je ogen open hebben voor van oké, en wie past daarbij? En ook het op je pad laten komen en dat niet per se willen duiden.
En soms ook mensen stalken. Ik heb Paul de Blot letterlijk gestalkt.
Ja, je wou hem ontmoeten.
Ik wou hem ontmoeten. Ja. Ik wou bij hem, ik wou zijn colleges volgen. En dat is jaren geleden. En ik had helemaal geen geld om naar Herode te doen. Dus ik denk, nou, dat is maar één manier. En dat is zorgen dat hij met mij...
Stalken.
En zorgen dat hij met mij een kopje koffie gaat drinken.
Ja, en weet je, en hier haal ik ook gewoon een tip uit die ik van harte onderschrijf. Van weet je, als je voor jezelf dat palet aan kleuren wilt ontwikkelen, geef dan niet op het moment dat je de eerste keer denkt, ja, maar dat is te duur, die opleiding.
Precies.
Of ik kan hem of haar niet zomaar gaan bellen. Nou, voor mij is de podcast een manier om zomaar heel veel verschillende mensen te benaderen, waaronder jou. Maar mensen om je heen verzamelen die voor jou uiteindelijk een teacher worden, ja, begint ook inderdaad gewoon bij het zetten van die eerste stap.
Ja.
En gewoon dat maar aangaan.
Ja.
En dat heb jij gedaan en dat kan ook iedereen.
Absoluut. Ja. Ik zeg altijd, als ik het kan, kan jij het beter.
Hey, ik wil ook naar een soort van afronding toe, Asja. En jouw naam betekent hoop, heb je me verteld. Echt een schitterende naam. Als jij nou zeg maar naar de komende jaren kijkt, wat zijn jouw eigen, wat hoop jij? Wat zijn jouw wensen voor de toekomst? Heb je daar bepaalde beelden bij?
Poeh, wat heb ik voor wensen? Dit is een liedje. A Million Dreams. En daar zingen ze in. A million dreams are keeping me awake. En ik herken dat zo. Ik heb miljoenen dromen die mij wakker houden 's nachts. Niet op een vervelende manier. En dat zijn niet eens mijn eigen dromen. Ik droom de dromen van kinderen. Van kinderen die dromen van een mooier wereld.
Mm.
Ja, ik wilde een fundament bouwen, zodat zij daar niet over hoeft te dromen, maar dat is zodat zij in die realiteit mogen leven.
Yeah.
Dus die miljoenen dromen. Ja, wat wil ik? Nou, het gaat voor mij niet eens om wat wil ik. Voor mij gaat het om de dromen van de kinderen die ik 's nachts droom.
Yeah.
Ik wil ze die hoop geven. Dat die mooie wereld die zij zien, en waar zij van dromen, dat het een wereld is die er is.
Asja, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor jou, voor wie jij bent en voor de tijd die je hebt gemaakt.
Dankjewel. Ja, ik vond het een bijzonder gesprek. Dankjewel.
Dit was opnieuw een aflevering van Potentieel Goud. De podcast over jezelf worden en jezelf zijn. Ik hoop dat je geïnspireerd bent, misschien wel in beweging gebracht. Mag ik je wat vragen? Deel dit alsjeblieft met de mensen om je heen. Neem anders nu even de tijd om een screenshot van deze aflevering te appen of te mailen aan die vriend of relatie die je graag wilt tippen over Potentieel Goud. Of deel de aflevering op Insta of op LinkedIn. Vergeet dan niet de hashtag Potentieel Goud. Jouw energie en enthousiasme is de mooiste reclame voor deze podcast. En blijf jouw vragen over jezelf worden en jezelf zijn vooral met mij delen. Via hallo@potentieelgoud.nl. Dankjewel en tot de volgende Potentieel Goud.